dames en heren. Welkom in deze bijzondere raadsvergadering op een ongebruikelijk uur. Maar dat is niet voor niks, want we hebben gasten in ons midden. De commissaris van de Koning, de heer Remkes. Welkom in onze raad. Meneer Worteboer, mevrouw Prins, u ook alle welkom. We zijn vanmiddag al met elkaar op pad geweest, het college. En u heeft aangegeven bij uw werkbezoek ook heel graag in contact te zijn met de gemeenteraad van Beemster. En dit uur zullen wij met elkaar spreken. Er zijn onderwerpen door de raad aangedragen. We spreken onder andere over de regionale samenwerking in het algemeen. En ook over de democratische legitimiteit. U heeft daar zelf ook iets over gezegd in uw nieuwjaarstoespraak. En ook hier is dat een item wat in de raad speelt en waar we onze gedachten over willen laten gaan vanmiddag. Voordat ik begin en de raadsleden met u aan het woord laat, wil ik in het bijzonder nog even iets tegen u zeggen, meneer Remkes. Wij hebben gelezen en daar zijn we hier blij mee en dankbaar voor dat u weer bent voorgedragen nu door de Staten voor een nieuw ambtstermijn. En nu is de voordracht, dat weet ik ook inmiddels, nog niet definitief, maar we mogen er toch gevoelig aan van uitgaan dat het ook werkelijkheid gaat worden, dat u nog een ambtstermijn in Noord-Holland onze commissaris mag zijn. En wij wilden u dat even onderstrepen, dat we daar dankbaar voor zijn met een klein bloemetje namens de raad en het college van Beemster.
Zeer bedankt.
Nou is dat belangrijk, maar weer even verder met de ernst van de dag. De onderwerpen die zijn aangedragen en misschien hebt u zelf nog onderwerpen waar u graag met de raad over spreekt. We hebben met elkaar afgesproken een uur met elkaar te spreken en daarna nog een half uurtje informeel. Even samen te zijn in een kantine voor genodigden, dat zijn de raadsleden, collegeleden en commissieleden. Er zijn wat mensen op de publieke tribune, welkom ook bij deze middag. En ik denk dat ik eens kijk naar de heer Dings. Meneer Dings, zou u eens een aftrap willen geven waar het gaat over de regionale samenwerking?
Ja, en dat hoe dat wil ik met plezier. Ik loop al met 18 jaar rond in deze zaal. En weet dat Beemster al die tijd via zijn raadsvertegenwoordigers en ook collegeleden sterk heeft ingezet op samenwerking. Beemster heeft dat door zijn schaal ook altijd nodig gehad, maar heeft ook steeds de mogelijkheid gezien om gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Beemster en ook zijn inwoners hebben materieel voordeel gehad van die samenwerking. Bijvoorbeeld als je het hebt over verkeer en vervoer. Samenwerken lijkt het nieuwe besturen. Dat stelt ons wel, ook de raden, voor lastige keuzes. De decentralisaties die kwamen met opgelegde samenwerking. Dat was door de complexiteit van de transitie wel te begrijpen, maar we merken op dit moment dat er een toenemende spanning is om op die voet door te gaan. Het gaat eigenlijk om de discussie over de voordelen van centrale inkoop versus wat je lokaal zou willen en kunnen doen. En daar zit gewoon spanning op. Onze gemeenteraad koestert die samenwerking, maar wil ook lokaal sturing geven. Dat wringt. En we merken dat dat ook bij andere raden best wel wringt. En daarom zoeken we ook met die raden de samenwerking. We proberen ons in dit verband een beetje te houden aan het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Want die roept ons in het rapport Wisselwerking monter op om samenwerking en uitkomsten ervan eerder te politiseren en eerder aan democratische controle te onderwerpen. Nou, dat doen we met graagte, maar dat roept uiteraard ook spanningen op. Beemster en ook de Raad wil ook monter meedoen aan de schaalsprong die plaatsvindt met de verdere inrichting van de MRA, de metropoolregio Amsterdam. Ook daar vinden we het belangrijk om eigen kracht te tonen en een eigen inbreng te hebben op de agenda's wonen en economie, om maar een voorbeeld te noemen. Goede afspraken over woningbouw en volkshuisvesting op lange termijn in de regio zijn ook voor onze inwoners relevant. Maar ook een stevige economie van de metropoolregio is voor onze bedrijven van belang, die zoals onze veetelers en akkerbouwers en aanverwante bedrijven rechtstreeks verbonden zijn met de wereldeconomie. Dus het gaat ook altijd ergens over. Onze raad vindt het belangrijk om ook zijn stem te laten horen in dit MRA-orkest. Maar dat geldt evenzeer voor andere samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio en de RUT. Ook daar willen we de wisselwerking zien en vormgeven. Wallagen riep ons van de Raad van het Openbaar Bestuur op om toch ook af en toe naar de provincie te kijken. Met name als de samenwerking soms niet wil vlotten. En dat gebeurt. Hij monkelde daarbij wel dat in gemeenteland dat niet vanzelfsprekend is. Toch geloof ik dat wij die uitdaging best aan willen gaan. Want ook in de MRA-verband bijvoorbeeld komen we elkaar gewoon tegen en kunnen we door samenwerking beter tot ons recht komen. Iedereen moet wel zijn rol kennen. Daar wil ik het als aftrap bij laten.
Dank u wel, meneer Dings. Commissaris, zou u eens willen reageren?
Voor mij is de intrigerende vraag als het gaat om samenwerking eigenlijk drieledig. In de eerste plaats, en dat stipt u wat mij betreft terecht aan, van hoe verloopt het democratische proces, want daar zit inderdaad natuurlijk spanning op. Het gebeurt vaak op basis van de WGR. En daar wijst de Raad voor het Openbaar Bestuur overigens ook op dat dat ook afhankelijk is van de wijze waarop je de zaak ingericht hebt. De Raad van het Openbaar Bestuur zegt inderdaad ook eerdere politisering, maar je kunt een WGR-samenwerkingsverband, dat kun je op verschillende manieren doen. En een van de wat meer bepalende elementen daarvan is, wanneer krijgt u de stukken voor de vergaderingen die in WGR-verband plaatsvinden en kunt u daar in volle vrijheid over praten. En die organisaties die hebben nog wel eens de neiging om stukken te laat aan te leveren, zodat je bij wijze van spreken, je hoeft niet eens ja en amen te zeggen, ja volstaat. En dan heb je dus niet goed geregeld. Maar daar ben je wel zelf bij. En je kunt er zelf ook iets aan veranderen. Dat geldt overigens ook voor de provincie. Want de provincie doet mee in MRA-verband, doet ook mee in de RUD's. Dus als daar echte mankementen zijn, dan moet u daar de vinger bij leggen en dan moet u op dat punt eventueel de gemeenschappelijke regeling ook aanpassen. Een tweede punt, en dat is wat mij betreft meer op de inhoud en ook wat meer toegespitst op het sociale domein. Wat voor mij een schrikbeeld is, dat is als die zorgvragende burger bij u of bij een van uw leden aan de bel trekt met een bepaalde wens of een bepaalde klacht. En u kaart dat aan in het college van in de gemeenteraadsvergadering bij de wethouder. En die wethouder zegt, ja, ik heb gevochten als een leeuw, maar het is daar en daar besloten en we kunnen er niks meer aan veranderen. Dan blijft die zorgvragende burger verweest achter. En dat is een situatie die nadrukkelijk niet zou moeten ontstaan. Nou, als het gaat om de MRA, wil ik u wel zeggen dat er, maar dat weet u als het goed is tenminste ook, dat er een discussie gaande is over de toekomstige vormgeving. Er heeft in een bepaalde fase een beetje de wens bestaan om ook daar een echte gemeenschappelijke regeling van te maken. Er is inmiddels afgesproken dat dat niet gaat gebeuren, maar dat er een convenant zal worden gemaakt. En dat, daar heb ik ook een hartelijke bijdrage in die richting aangeleverd. Want discussies zoals ze zich hebben voltrokken op de zuidflank van Zuid-Holland, daar zitten we hier niet op te wachten. Want de MRA-samenwerking die loopt. tot op heden heel behoorlijk. Ik denk dat het nodig is, maar daar heeft de conferentie van een paar weken geleden ook wel een bijdrage aangeleverd over de MRA-agenda. Dat de inhoudelijke focus nog zo hier en daar wel wat toegespitst kan worden. Maar allerlei structuurdiscussies, die moeten we denk ik zoveel mogelijk voorkomen. Wat wel een reëel punt is. En dat geeft u wat mij betreft terecht aan. Hoe kunnen de raden nog wat meer in beeld komen? En ook dat is een punt van hele goede afspraken maken. En dat zal dus ook in dat convenant geregeld moeten worden. Dat er een fatsoenlijke jaarverslaggeving komt. En iedere keer ook een fatsoenlijke vooruitblik. En de gemeenteraden die moeten dan op basis daarvan in staat zijn om en terug te kijken wat heb je ervan gemaakt. En vooruit te kijken wat is de inhoudelijke ambitie en wat is de toegevoegde waarde voor in dit geval de gemeente Beemster. Als je dat goed geregeld hebt, dan heb je volgens mij dat op een fatsoenlijke manier handen en voeten gegeven. Ik hoor altijd veel klachten over met name de veiligheidsregio. Ik weet niet hoe dat in deze gemeente ligt, maar dat is dan toegespitste klacht. Van ja, inhoudelijk kunnen we eigenlijk helemaal qua vrijheidsgraden niks meer, want dat wordt tot op de vierkante millimeter qua eisen bepaald door Den Haag. En het enige wat wij mogen doen, dat is betalen. Ik ben dan ook al geruime tijd van opvatting dat die structuur gewoon veranderd moet worden. De veiligheidsregio, daar moeten we de fictie van verlengd lokaal bestuur maar loslaten. En gewoon overgaan tot centrale financiering, net zoals vroeger bij de regionale politiekorpsen. Want ik hanteer toch een beetje het adagium, wie betaalt, bepaalt. En dat is bij de veiligheidsregio's niet aan de orde. Als ik even kijk naar het andere samenwerkingsverband, namelijk het samenwerkingsverband in Zaanstreek-Waterland, in wat meer algemene zin, dan kreeg ik daar nog niet in alle gevallen warme gevoelens bij. Laat ik het op die manier maar formuleren. Ik denk dat het niet zo zinnig is om uitvoerig stil te staan bij de oorzaken. Maar het presterende vermogen op dat niveau zou wel wat kunnen toenemen. Wij hebben zojuist even gepraat over het vraagstuk van de vluchtelingenopvang. En dat is overigens in meer regio's zo, als ik dan even naar het plaatje voor Zaanstreek-Waterland kijk, dan presteert Zaanstad heel goed. Hebben echt een enorme opgave voor de kap genomen. Maar als ik naar de rest van het gebied kijk, dan blijft het wit. En dat is onevenwichtig. En ook qua totale capaciteit zal er een aanvullende prestatie geleverd moeten worden. En het discussieniveau ligt wat mij betreft in de eerste plaats ook op het niveau van dat samenwerkingsverband. En ik had het genoegen om daar onlangs eens even een keer te gast te mogen zijn. Nou ja, dan hoor je vanuit de verschillende monden. In de ene gemeente is het politiek geblokkeerd. En in de andere gemeente is het Natura 2000. En in weer een andere gemeente is het nog weer wat anders. In een aantal gevallen, ik weet dat u er serieus mee bezig bent. Dat is mij toen ook wel in dat gesprek duidelijk geworden. Maar de regio moet elkaar echt even heel diep in de ogen kijken. Want daar zal een aanvullende prestatie geleverd moeten worden. Linksom of rechtsom. Ik noem natuurlijk heel bewust ook dit voorbeeld. Er zouden ook wel een paar andere voorbeelden te noemen zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld de toekomstige bestuurlijke organisatie in dit hele gebied. Laat ik de discussie daar nou maar eens niet op toespitsen.
Dank u wel, commissaris. Ik kijk even rond. De commissaris heeft verschillende dingen genoemd. Onder andere ook de rol van de raad, hè, in het aansturen van bestuurders en van gemeenschappelijke regelingen. De rol die de raad daar zelf en verantwoordelijkheid die ze hebben. Ik hoor iets over de vluchtelingen. Dat we hier in de regio goed moeten optrekken om samen met elkaar dit soort vraagstukken ook op te pakken. Wil een van u daarop reageren? Meneer Groot, fractie van D66.
Ja, dank u wel. Ja, de commissaris geeft een voorbeeld over de, of de gebrekkige samenwerking op vluchtelingendossier. We hebben recent een wethouder zien aftreden over het sociale domein. Dat ging ook over samenwerking in de regio. En dan valt op dat het een enorme hoeveelheid ruis op de golf blijft. Waarbij we wel formeel een wettelijk arbeidsmarktregio hebben en een werkbedrijf op regionale schaal. Maar dat daaronder nog steeds partijen hun eigen weg kunnen kiezen. En ik zag vandaag in de krant dat Wormeland ook weer zegt, hef baansteen maar op en wij gaan wel binnen die regio weer met een van de twee grote partners, in dit geval met Zaanstad, verder. Dus mijn vraag aan u is, kunt u daar als provincie ook nog wat aan doen? Of laat u, zegt u, ik krijg er geen warme gevoelens van, maar trekt u daar extra sokken aan of gaat u wat doen?
Als het... Kijk, waar de provincie natuurlijk, laat ik het zo maar zeggen, de provincie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de bestuurlijke organisatie in het gebied. Dat is althans mijn opvatting en de provincie heeft de instrumenten ook. En dat instrument, dat heet in laatste instantie ARI, de gemeentelijke fusie. En daar zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Want al, kijk, maar daar komen we straks wat mij betreft nog even over te spreken. U hebt de keuze gemaakt voor de ambtelijke samenwerking met Purmerend.
Ja, maar dat bedoelde ik echt niet. Ik bedoelde dat in de gemeenschappelijke regeling van voor de arbeidsregio je daar wettelijk heeft de provincie tot elkaar veroordeeld bent, maar daaronder nog steeds ruzie kunt maken.
Nee, voor de arbeidsregio, daar staat de provincie buiten, want dat is puur een gemeentelijke zaak. En ik ben niet van de afdeling dat de provincie zich in deze wereld met van alles en nog wat moet bemoeien, wat niet tot de kerntaken van de provincie behoort. Als er gemeentelijk, bij wijze van spreken, de behoefte is dat de provincie partijen eens een keer bestuurlijk bij elkaar brengt, dan is de provincie natuurlijk altijd bereid om dat te doen. Maar als u het hebt over de arbeidsmarktregio, dan moet u wat mij betreft even wat specifieker zijn. Want waar gaan partijen zich dan nog hun eigen goddelijke gang, waar ze dat niet zouden moeten doen?
Nou, bijvoorbeeld bij het opheffen van een andere gemeenschappelijke regeling rond het sociale werkbedrijf Baansteden. Of het oprichten van een eigen werkbedrijf binnen die regio weer.
Ja, en wie is de grote boosdoener in dit verband?
Dat weten wij niet. De bureaucratie, dan wel de ruis op de golf, maar ja. Worden wel speculaties gemaakt.
Maar dan moet u volgens mij gewoon uw portefeuillehouder aanspreken van wij horen dat en dat. En kan de wethouder of de burgemeester ons eens even vertellen hoe dat zit? En wat is de wethouder van plan om eraan te gaan doen?
Ik hoor dat de commissaris ook duidelijk zeggen, ook al in het voor. Hè, ook als raad zit daar jezelf aan het roer. En dat horen we natuurlijk ook vanuit het rapport van Wallagen. Dat je als raad daarin zelf ook moet zorgen dat je sturing geeft. En de mensen daar op de goede momenten bevraagt. Hè, ook vragen om de stukken op tijd te hebben. Omdat je dan met elkaar het gesprek erover kunt gaan. Terugkijken, vooruitkijken. En dat is iets wat zoek. En wij zeggen ook, waar we als gemeente autonoom kunnen zijn, moeten we dat ook vooral zelf doen. Want dan moet je ook niet verwachten dat een provincie daarin doet. Want mocht meneer Remkes denken, ik ga me er eens mee bemoeien, dan denk ik dat de haren in deze raad ook omhoog gaan van waar bemoeien ze zich mee daar in Haarlem? Wij kunnen dat zelf wel, maar dat moet je dus ook wel zelf laten zien.
Ik ben op zoek vanuit het perspectief van de provincie als die dat gekrakeel op die werkvloer ziet, althans die gemeentes die. Daar was ik naar op zoek.
Ik bedoel, dat hangt het net van het onderwerp af. Als het raakt aan de inhoudelijke provinciale kerntaken, dan hebben wij daar natuurlijk een taak. In sommige regelingen is de provincie ook gewoon deelnemer. Als het niet raakt aan de provinciale kerntaken, dan moet een gemeente dat in principe onderling oplossen. En dan kan hooguit, als het helemaal uit de hand gelopen is, dan kan hooguit de provincie nog een keer gevraagd worden om een bemiddelende, samenbrengende rol te spelen. Maar dat was het dan ook. Het is overigens wel zo dat het rapport van de ROB voor ons aanleiding is geweest om de vraag op te werpen, zou het wellicht ook nuttig kunnen zijn als wij bij wijze van spreken voor met name raadsleden een paar conferenties in de provincie zouden organiseren om daar eens met elkaar over te praten. Ik zie nog niet direct, maar dat is in feite ook wel een beetje het signaal wat Jacques Wall aangegeeft, dat de provincie in dat opzicht uit een oogpunt van kwaliteit van het openbaar bestuur een bepaalde taak heeft. En dat zullen wij serieus overwegen voor de loop van dit jaar.
Ik zie een vinger bij de heer Commandeur van de fractie van het CDA. Meneer Commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Remkes, u gebruikt een aardig beeld, de verweesde burger. En soms kan ook het raadslid behoorlijk verweest achterblijven. Maar is dat niet de prijs die je moet betalen voor regelingen op afstand? Ik heb de aanbevelingen van de heer Wallagen, die had hele mooie tips gaf hier, een stuk of 10 of 12. Dat denk ik dat dat met techniek vooral te maken heeft. Maar uiteindelijk zul je min of meer van mijn tandenknarsen moeten accepteren dat het zich op een ander niveau afspeelt met stemverhoudingen. En vooral voor een kleine gemeente als de onze is dat wel eens heel pijnlijk. Maar ik zie niet zozeer in dat je dat fundamenteel ten goede kan keren.
Voor een deel is dat zo. Maar zeker niet voor 100%. Je bent er voor een deel gewoon zelf bij. En ik herhaal, het hangt er ook van af hoe je dingen inricht. Maar, u hebt gelijk, samenwerking betekent per definitie ook prijsgeven van een deel van je eigen autonome bevoegdheden. Ik bedoel, anders zit je elkaar voor de gek te houden als je anders zou beweren. Waar ik voor pleit, dat is voor een zodanige inrichting van de regelingen dat raadsleden nog op een fatsoenlijke manier hun zegje kunnen doen over zienswijzen, dat de stukken tijdig worden aangeleverd, dat het samenwerkingsverband dienstbaar opereert in de richting van gemeenten en niet eigenmachtig opereert. En dat is voor een deel dus ook attitude. En dat zul je bij de desbetreffende organisaties goed en duidelijk tussen de oren moeten krijgen. En dat zit niet altijd automatisch tussen de oren. Daar gaat het mij om.
Ik zie de hand van de heer Dings. Meneer Dings.
Ik denk dat heel belangrijk is dat je eigen kracht ook steeds meeneemt en niet vergeet. En dat is denk ik ook datgene wat wij in die samenwerkingsverbanden proberen te doen. En ook in die zin bijvoorbeeld zo'n probleem rondom de samenwerking in het sociale domein. Ook daar geldt dat raden, als ze zich van hun eigen positie bewust zijn en bereid zijn ook de hand uit te steken naar andere gemeenteraden, dat ze best wel zaken in werking kunnen stellen. Maar je kunt dat proces best ook wel ondersteunen. En ik sluit me aan bij uw suggestie om daar mogelijk ook iets aan te doen. Door gewoon te kijken van wat kun je nou aan best practices bijvoorbeeld bij elkaar brengen. En je hoeft niet precies alle dingen over te nemen. Maar ik kan me voorstellen dat daarin bijvoorbeeld de provincie samen met gemeente of een rol zou kunnen spelen. En dat voor raden dan ook van belang is om met de uitkomsten daarvan aan de slag te gaan en zelf met name te kiezen van oké, wij willen van die samenwerking inhoudelijk iets maken.
Zitten er raadsleden bij u in algemene besturen van samenwerkingsverbanden?
Ik zit zelf in de stadsregio Amsterdam, namens de gemeente.
Legt u bijvoorbeeld één keer per half jaar of één keer per jaar verantwoording af aan de gemeenteraad wat u daar hebt uitgespookt?
Nou, dat is zeker de bedoeling. En het wordt, het is geagendeerd, maar de wijze waarop dat kan, die kan heel veel beter. Maar we hebben de laatste paar keren dat dat gebeurde, is er meer op basis van de actualiteit, heb ik verslag gedaan van een aantal belangrijke onderwerpen. Of ik heb vooruitgekeken naar een aantal agendapunten die bijvoorbeeld rondom de MRA of nou ja, een aantal belangrijke agendapunten. En de stukken zijn openbaar, dus iedereen kan ook zien van wat er aan de hand is. Dus ja, maar ook, ik geef toe, dat kan ook verbeterd worden.
Nee, maar daar zou je, dat zou je ook als, vanuit de raad als institutionele werkwijze gewoon met elkaar kunnen afspreken, zodat de raad dan ook in de gelegenheid is om te zeggen, nou, fantastisch werk gedaan, of dat had wel even een slagje anders gekund, en voor de toekomst graag dat en dat. Zodat in ieder geval die discussie plaatsvindt. En, maar ik wil vanuit de provincie niet indruk wekken, want er zitten natuurlijk ook statenleden zo hier en daar in samenwerkingsverbanden. En ik zeg u er wel bij, ook voor statenleden geldt dat er nog een behoorlijke verbeterslag mogelijk is, hoor. Dus ik zit hier niet vanuit de situatie te praten dat het in eigen huis allemaal botertje door de boom is. Dat is niet zo.
Meneer Groot, ik zie dat u nog wat wil zeggen, fractie van de D66.
Nou, bij het voorbereiden zag ik inderdaad dat het niet alleen een oproep was tot vroeger of eerder politiseren, maar dat er ook een wetsvoorstel ligt van de heer Schouw, voormalig Kamerlid, om de gemeenschappelijke regio te democratiseren. Dus er wordt wel degelijk nog wel aandacht aan gegeven. Maar het blijft inderdaad de vraag hoe...
Er is mijn wetsvoorstel aangenomen al. Er is een vrij recente herziening van de WGR geweest.
Met een democratiseringsvoorstel.
Ja, en dat maakt het wel wat beter, ietsje beter. Ja.
Dat is mij nog niet geworden, maar... samenwerken doe je om je doelen makkelijker te bereiken. Dus dan moet inderdaad de raad ook wel kunnen duiden van hier staat wat wij willen met die samenwerken. En ik zie in het kader van die wet is daar ook een inventarisatie naar gedaan. Er zijn gemeentes die goede voorbeelden hebben. En dat best practice verhaal, dat zou best interessant zijn, denk ik. Om bijvoorbeeld de gemeente Leuzen heeft wel degelijk een aantal hele scherpe condities gesteld. En dat kan best een voorbeeld zijn voor ons. Maar ja, ik was ook op zoek van hoe moet je dat dan inrichten? En wie helpt ons? Want wij zijn raad, we zijn per definitie niet één grote eenheid. We zijn vaak wat opgedeeld in fracties die misschien nog wel eens verschillend denken.
Nou, maar dus, als het om je eigen positie gaat, als het om het element van de ik denk dat je daar een gemeenschappelijk belang hebt.
Dat lijkt me ook heel inderdaad. Maar we hebben ook gezegd met elkaar, hè, ook met de griffiers, om te zorgen dat we ook in de regio, maar ook zeker in onze eigen raad kijken, hoe gaan we dat handen en voeten geven. Niet alleen maar naar voorbeeld van Leusden, maar ook op andere plekken. Zijn er goede voorbeelden? En hoe gaan we dat met elkaar steviger aanpakken, zodat je er dus meer aan het roer zit, aan het stuur zit. Ik kijk even naar meneer Schaag en dan denk ik de laatste spreker voor dit onderwerp. En dan kunnen we door naar de democratische legitimiteit, het volgende onderwerp wat op de agenda zit. Meneer Schagen,
wil nog
fractie van de BPP.
Eventjes inhaken op wat u zei over de regio Waterland. Hij heeft nog echt een flinke inspanning te gaan ten opzichte van Zandam. En ik probeer me altijd ook even voor te stellen waar dat misschien ook het verschil kan zijn en wat de rol van de provincie mogelijk daarin toch kan zijn om dat verschil ook te helpen in de goede richting te brengen. Als ik kijk wat er in de afgelopen 20 jaar is er allemaal aan bouwverdichting heeft plaatsgevonden in deze regio. Waardoor je zocht naar bouwlocaties en waardoor er weinig over is gebleven. En waarschijnlijk in het Zandamse toch meer, dat ze toch soepeler hebben in kunnen spelen op ruimtes die ze kunnen allokeren op het moment dat het in zo'n noodsituatie voor vluchtelingen nodig is. En ja, dan denk ik, ja, als je dat al zo hebt, verdicht je verbouwing. Je bent zo aan het zoeken geweest. En die beperking die in deze regio, ook voor Beemster, er best wel ligt. We bouwen altijd mondjesmaat en je gebruikt je ruimtes goed mogelijk. Denk ik, ja, Er blijkt dus een, per saldo, niet enkel voor vluchtelingen, maar ook voor sociale woningbouw, blijkt er een behoorlijke behoefte te zijn. We zijn nu enkel maar, zeg maar, dure bouw aan het verrichten voor degene die het zich kan permitteren. Maar voor die onderkant, daar, ja, dat wil toch nog niet erg vlot. Zeker ook gezien het feit dat de woningbouwverenigingen daar ook geen ruimte meer hebben. Dus er moet hier echt wel wat gebeuren om in onze regio, zeg maar, ruimte voor een kort moment en voor een langer moment ook te realiseren. Straks ook statushouders te kunnen plaatsen. Ik denk dat daar de provincie terdege een rol heeft. En ik zou heel graag uw opinie daar ook over willen horen. Dank u wel.
Wilt u daarop reageren, commissaris?
Als je even naar de woningmarkt kijkt. En dan heb ik het over in ieder geval het overgrote deel van de metropoolregio Amsterdam. Als samenhangend woningmarktgebied. Het gebied hangt samen, maar het gezamenlijke beleid is er nog niet. Terwijl er voor de komende jaren in deze regio een zeer aanzienlijke bouwopgave ligt. Als ik kijk naar de samenstelling van de woningvoorraad, en je kijkt naar de vraag, dan durf ik hier wel de conclusie te trekken dat er per saldo in zijn totaliteit in het totale gebied voldoende sociale woningen zijn. Die zijn in Amsterdam in hoge mate voorradig en die zijn in Zaanstad ook in hoge mate voorradig. Alleen ze staan niet altijd op de plekken die je zou willen. Maar dat is een andere vraag. Maar dat zie ik natuurlijk wel. Maar dat is tegelijkertijd een heel gevoelig onderwerp. Want er zijn gemeenten die gaarne sociale woningbouw plegen. En er zijn gemeenten die dat minder gaarne doen. Er zijn gemeenten die het ene huisvestingsbeleid hebben. En er zijn gemeenten die het andere huisvestingsbeleid hebben. De woningmarkt van Amsterdam zit totaal op slot. Helemaal op slot eigenlijk. En dat kan alleen maar vlot getrokken worden als je die regionale benadering krijgt. En anders dan blijft dat een kwestie van probleem. Ik deel uw waarneming niet in zijn algemeenheid dat corporaties niks meer kunnen. Er zijn corporaties die inderdaad financieel lastig zitten. Maar de algemene stelling, corporaties kunnen niks meer, dat zegt men wel, maar dat is niet zo. Dus daar zit nog zo hier en daar wel investeringscapaciteit. Ook capaciteit om in de kwaliteit van de woningvoorraad te investeren. En het begint bij de vraag, ben je met elkaar bereid om dat gemeenschappelijke beleid wel te ontwikkelen. En die politieke bereidheid, die is, constateer ik hier, want ik heb één voorbeeld genoemd, maar dan ben ik toch ook op een ander voorbeeld terechtgekomen, in een iets ander gebied, in een iets ruimer gebied. Die is niet altijd aanwezig. En nou heeft de provincie in allerlaatste instantie één instrument, en dat is dat wij, als het echt niet anders kan, een soort huisvestingsverordening kunnen vaststellen. Maar op het moment dat de provincie dat instrument nu uit de kast zou halen, dan hadden wij hier, vrees ik, nu een hele andere discussie met elkaar. Dus dat moment is nog, wat mij betreft, nog niet aangebroken, maar ik sluit niet uit dat gelet op de ingewikkelde positie op de woningmarkt in deze regio, dat dat wel een keer komt.
Dus ik leer eigenlijk van u, wij moeten de woningbouwverenigingen veel meer op hun verplichting aanspreken. En dan georganiseerd. Dat is eigenlijk wat ik kort samenvat van u leer.
In de nieuwe wetgeving zijn die verhoudingen ook anders. Er moet door de corporaties aan u, aan de gemeenten, geleverd worden. En er moeten prestatiecontracten worden afgesloten. En er moet een discussie gevoerd worden over de totale begrenzing van de verschillende woningmarkten in dit land. Waar corporaties minder mogelijkheden hebben, dat is dat er nu in de wet geregeld is dat als het gaat om een project buiten of een gemengd project waar een minderheid sociale woningbouw is, dan moet er eerst een verkenning plaatsvinden. Of gewoon via de private projectontwikkeling zoiets te ontwikkelen is. Als dat niet mogelijk is, dan gaat de deur open voor de corporaties om zo'n project aan te passen. Dat is wat er in de wet aanvullend geregeld is. Maar de positie van de gemeenten in de nieuwe wetgeving is aanzienlijk versterkt.
Dank u wel. Met uw goedvinden gaan we naar het tweede onderwerp van deze middag. Dat is de democratische legitimiteit. Dat heeft ook wel te maken met de gemeenschappelijke regeling, maar zeker ook met de samenstelling van de raad. Is er een weerspiegeling in de raad van de samenleving die wij hier hebben? Hoe zien we dat? Steeds minder burgers die zich aansluiten bij politieke verenigingen, organisaties. En hoe zorgen we dat we draagvlak houden? Hoe zorgen we dat we ook betrokkenheid hebben, participatie van die bevolking? Dat u als volksvertegenwoordiger uw woord kan doen, maar ook uw werk goed kan doen. Maar zeker ook anderen kunnen betrekken. Het is een onderwerp dat u zelf heeft aangebracht. En ik kijk even naar de heer Groot van de fractie van D66. Zou u een aftrap willen nemen met ons?
Heel kort. Er is al wat gezegd in het woord ambtelijke fusie viel net al. Maar dat heet bij ons ambtelijke samenwerking. En daar gaat het dus om. Beemster heeft wel gekozen voor een zelfstandigheid, zolang als dat maar enigszins denkbaar is. En heeft het college opdracht gegeven, ga op zoek naar een reddend plan. En dat is de ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend geworden. U heeft hier aan tafel ook wel eens gezegd dat dat voor de strategische lange termijn niet zo heel erg zwaar hoeft te worden gewogen. Kennelijk bedoelde u wellicht dat het een soort natuurlijke tussenfase is in een verdergaande ontwikkeling. Maar daar zijn we naar benieuwd, want in gemeenteland is er wel, zijn er steeds meer positieve reacties op dit besturingsmodel vanuit de colleges in feite. En het krijgt meer voet aan de grond. Nog niet in het provincieland, hebben wij begrepen, maar in gemeenteland wel. En de vraag is dan, is dat nou het ultieme antwoord op de verplichtingen van de overheid, van de gemeentelijke overheid, om de dingen te doen die onze burgemeester ook al noemt, hè, draagvlak, vertegenwoordiging, maar ook de rechtsstaat dienen, rechtmatig, rechtsgelijk en eenduidig voor de burger. En dat is dus, dan die druk op dat model zit vanuit die schaalvergroting die steeds wordt gepropageerd, ook vanwege de problematiek die wij tegemoet zien. En aan de andere kant inderdaad de doedemocratie, de kleinste eenheid van onze democratie, de demos, de bevolking, de individuen, willen we ook meer en meer betrekken bij die democratie en bij de participatie die we daarvoor voor ogen hebben. Dus daar zitten bij wijze van spreken twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds die schaalvergroting en anderzijds het terugbrengen van de zeggenschap en krachten naar de individuele mensen van onze samenleving. En de eerste vraag was, hoe denkt u nu over die ambtelijke samenwerking als model, als eindmodel in feite? En B, heeft u ook een visie op hoe je die doedemocratie daarmee in evenwicht kunt houden?
Wilt u
daarop reageren? Nou, laat ik eerst even met. Want hier zitten eigenlijk twee elementen in dit punt. En ik denk dat de burgemeester doelde op het punt wat ik in mijn nieuwjaarsverhaal heb aangesneden. Waarin ik inderdaad mijn zorg heb uitgesproken over onze volksvertegenwoordigende organen in zijn algemeenheid. En die zorg die wordt eigenlijk ingegeven door een aantal ontwikkelingen. Als ik kijk hoe smal de recruteringsbasis van politieke partijen is geworden qua ledenaantallen. Als ik kijk, dat geldt ook voor de Tweede Kamer, dus ik heb niet specifiek een gemeenteraad of de Staten. Het geldt wat mij betreft in zijn algemeenheid. Als ik kijk hoe snel de wisselingen zijn in de volksvertegenwoordigende organen. Ik heb de indruk dat het in uw gemeenteraad wel meevalt. Maar om nou een voorbeeld te noemen, ik heb vorig jaar de nieuwe Staten 2/3 nieuw. De zittingsduur in de Tweede Kamer is nog nergens zo groot geweest. Ook de doorloopsnelheid in sommige gemeenteraden, zeker bij de wat grotere gemeenten, is ontzettend groot. Als ik kijk naar de sociologische achtergronden van volksvertegenwoordigers, dan is het vaak wel tamelijk eenzijdig. En daar ligt dus wat mij betreft eigenlijk een probleem van de eerste orde. En dat betekent ook dat je zult, dan dat probleem heb je ook niet van vandaag op morgen opgelost. Er is vrij recent, en VNG heeft daar volgens mij Rijbroek ook op het congres uitgenodigd, die pleit voor een lotingssysteem. Nou zie ik dat nog niet zo 1, 2, 3 zitten, want dat is ook wel een heel raar systeem, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kwam laatst een verhaal tegen van iemand die zei van je moet een soort verplichte periode in je leven aan je democratische. Eerlijk gezegd denk ik niet dat dat allemaal op die manier werkt. Maar het vraagt dus wel om andere vormen. En daar raakt een van uw vragen aan, dat je ook zoekt naar andere vormen van invloed van burgers. En dan zijn er twee begrippen de laatste tijd specifiek op het netvlies gekomen. Dat is aan de ene kant het begrip burgerparticipatie, wat iets anders is dan het klassieke begrip inspraak. Soms wordt dat nog wel eens wat met elkaar verward, maar burgerparticipatie gaat over die zaken waarbij de overheid het voortouw heeft en aan de burgers ideeën vraagt en probeert burgers in een bepaald proces mee te nemen. Dat vraagt van gemeentelijke organisaties, maar ook van gemeentelijke politici, wel de attitude om ook voor een deel los te laten. Want als je dat niet wilt, ja, dan ben je bezig om de burger een rad voor ogen te draaien. Als je dat echt handen en voeten wilt geven, dan vraagt dat ook om een andere fase van discussie in de gemeenteraad, want dan zul je die discussie toch meer aan de voorkant moeten voeren en aan de achterkant heb je veel minder zeggenschap. Nou, ik ben benieuwd of u daar in deze gemeente ook voorbeelden van hebt. En je hebt het begrip van de overheidsparticipatie, dat is bij wijze van spreken de andere kant van diezelfde medaille. Maar dat betekent dat je als overheid initiatieven van burgers probeert te faciliteren. Natuurlijk niet ongelimiteerd. Dat geldt ook voor overheidsparticipatie trouwens, of voor burgerparticipatie. Je zult van tevoren wel een aantal kaders moeten aangeven. Of ruimtelijke kaders, in ieder geval ook financiële kaders, waarbinnen het zich zal moeten afspelen, want anders dan ben je natuurlijk op een rare manier bezig. Dus daar ben ik eigenlijk benieuwd naar, hoe dat hier in de gemeente ligt. En dan even de vraag van hoe kijkt de commissaris nou aan tegen ambtelijke samenwerking? Ik heb in het gesprek vanmiddag met BMW geconstateerd dat ja, u hebt gekozen voor het Ten Boer model, maar de gemeente Ten Boer is over een paar jaar opgeheven. Maar ik zit, in die wedstrijd zit ik eigenlijk heel simpel. Je moet het de kans geven. Ook dat is vanmiddag in het gesprek met BMW wel even aan de orde geweest. Je zult het op een gegeven ogenblik zul je het moeten beoordelen vanuit de vraag: hoe is ons opdrachtgeverschap in de richting van die ambtelijke organisatie geregeld? En twee, wat is de materiële betekenis nog van besluitvorming in onze gemeenteraad? En als het eerste slecht geregeld is en bij het tweede moet je tot de conclusie komen dat dat materieel eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel meer voorstelt. Met andere woorden, dat het bijna altijd leidt tot gelijkluidende beslissingen in de gemeente Purmerend en in de gemeente Beemster. Dan moet je de vraag stellen, wat is de toegevoegde waarde nog? En wat ik altijd benadruk, want er zijn op dit ogenblik natuurlijk heel veel van dit soort initiatieven. Realiseer je goed, en dat hebt u ongetwijfeld gedaan, dat als je de keuze maakt om voor de time being in ieder geval te kiezen voor ambtelijke samenwerking, dat je, mocht er ooit een verdergaande stap nodig zijn, dat je dan wel de juiste strategische keuze hebt gemaakt. En dat je niet met terugwerkende kracht spijt hebt, want ontvlechting is, dat zijn buitengewoon moeizame en dure processen. Dat zijn de noties die ik erbij heb. Ik bedoel, we hebben in de provincie ook de zogenaamde bel, en voor een deel met de Utrecht, de bel-constructie. Ik kan u wel zeggen, dat loopt niet in alle opzichten, dat gaat niet in alle opzichten van een leiend dakje. Dus het is ook een beetje vallen en opstaan, maar ik heb ten aanzien van uw ambtelijke samenwerking met Purmerend, heb ik de laatste tijd geen ander beeld dan ik wel eens bij een eerdere gelegenheid heb aangegeven.
Meneer Groot, ja, maar het staat
even
anderen
direct,
nog.
U zei van de kwaliteit van zeg maar, het bestuurlijke opdrachtgeverschap is één ding. En anderzijds die toegevoegde materiële waarde voor de besluitvorming. Maar ziet u ook nog immateriële waarde van zeg maar, een democratisch instituut op een bepaalde schaal, zoals een gemeenteraad? Speciaal ook daar waar u eerder al zegt, hey, het draagvlak dan wel de betrokkenheid van burgers bij dat democratisch besturingsmodel lijkt wel wat af te nemen. Daar maakt u zich zorgen over. Dat onderschrijf ik van harte. Maar
dat zal dus
dan moet je ook je rituelen wel koesteren, denk ik.
Ja, maar dat zal dan dus tot uitdrukking moeten komen, want anders is het pure symboliek. In besluitvorming met een eigen identiteit. En als het die eigen identiteit niet meer heeft, dan stelt het dus in feite niks meer voor. Want ik vind, eerlijk gezegd, zo zit ik in zijn algemeenheid in het leven, de organisaties zijn voor mij instrumenteel. En organisaties zijn voor mij, dus ook een overheidsorganisatie, is voor mij geen doel in zich. En de verwarring die wel eens bij deze discussies ontstaat, dat is als je de begrippen gemeente en gemeenschap met elkaar verwart. Ik vind gemeenschappen heel belangrijk, maar het is een misverstand dat een gemeenschap automatisch hetzelfde is als een gemeente. Ik ken heel veel gemeenten met heel veel creatieve gemeenschappen. En daar kun je, want ook dat is geen natuurverschijnsel, daar kun je ook zelf, als je dat wilt, heel veel aan doen. En daar kun je ook hele goede afspraken over maken. Dus op die manier kijk ik in feite naar de dingen. En wat ik wel constateer, dat is dat de discussie over gemeentelijke fusieprocessen gemakkelijker gaat in gemeenten die al eerder in fusieprocessen betrokken zijn geweest, die dus al niet, en waarbij dat al niet één op één meer hetzelfde is. Omdat men weet dat het één niet voorwaardelijk is voor het andere.
Mooi, ik zie meneer Schagen. Meneer Schagen, fractie van de BVP.
Ja, ik zou daar toch iets op willen reageren. Wat mij dan voorkomt, ik denk altijd gemeenschappen, als die ook een verschillende toekomst hebben en letterlijk een toekomstvisie, en je brengt ze wel bij elkaar en je brengt ze in één bestuurlijk proces, dan zal er toch iets gebeuren met die gemeenschappen, want dan wordt er toch een mengvorm. Dus als ik kijk naar een toekomst van een stad en de toekomst van een platteland, die hebben wel een heel verschillende visie op hun ontwikkeling en op hun, werden al net genoemd, ook van die immateriële cultuurdragers die typisch zijn voor het platteland. En dit is gewoon geen stad, om het maar zo te zeggen. Dus er is best wel verschil. Dus ik zie dat nog niet direct op één hoop, maar wel de toegevoegde waarde van de, wat u al terecht zegt, die organisatie is instrumenteel. En die is een hulpmiddel in dat soort processen. En daar ben ik meteen met u erbij. Ja? Ja.
Ik zeg ook niet, in tegendeel eigenlijk, dat uw gemeente een stad moet worden. Als ik kijk naar heel veel fusiediscussies in Nederland, dan zie je natuurlijk heel vaak dat de wat meer landelijke gemeenten naar elkaar kijken en niet naar de grote stad kijken. Daar ligt voor een deel ook een psychologisch proces aan ten grondslag, wat Calimero-achtige dingen. Maar dat zie je vrijwel overal. Om nou eens een gemeente te noemen uit deze regio, Landsmeer, heeft een zoektocht achter de rug. Hebben op een gegeven ogenblik ook naar Amsterdam-Noord gekeken. Nou, ik dacht, dat gaat hem niet worden. En het verrast mij dus helemaal niet, vanuit deze overweging, dat Landsmeer toch uiteindelijk een andere kant op kijkt.
Niet naar bijvoorbeeld naar andere landelijke gemeentes om ons heen gekeken, want die boden namelijk niet wat de stad wel biedt, namelijk een robuuste organisatie, terwijl die toekomsten van, en dan pak ze maar weer, van het veen en het klei, die zijn echt verschillend. En daarom, als je die even bij elkaar legt, ja, dan heb je wel een ingewikkelde bestuursvorm.
Ja, maar dat is ook de reden waarom ik net zei van ik hoop dat u zich voldoende gerealiseerd hebt dat u een strategische keuze gemaakt hebt.
Meneer Dings.
Ja, ik denk dat u terecht die koppeling opdrachtgeverschap en materiële invloed, dus je eigen beleid, dat je dat overeind moet zien te houden. Ik heb eigenlijk ook in mijn eerdere verhaal aangegeven dat daar best spanning op zit. Ik zie wel dat we ons als raad daar in toenemende mate van bewust zijn. Dat je dus zegt van, het moet inderdaad niet dezelfde nota zijn die je krijgt. En er moet er gewoon nadrukkelijk, en dat is hoe je als portefeuillehouder in elk geval je opdracht geeft aan, of als college je opdracht geeft aan de ambtelijke organisatie, moet het er nadrukkelijk beemstig gekleurd uitzien. We hebben hier, dat te relateren aan uw eerdere opmerking over gemeenschap, een stevige gemeenschap, dat wordt bepaald door de dijk in een aantal opzichten, maar het zijn ook dorpen met weer aparte gemeenschappen, ja. Dus ook weer een aparte couleur lokaal. En dat wil je dus ook terugzien in feite in de beleidsvoorstellen die je krijgt, de keuzes die je dus uiteindelijk maakt. En wat ons betreft hebben we denk ik allemaal die antenne wel, dat we dat overeind willen houden. Want ik ben het met u eens, op het moment dat je met name dat tweede aspect van die materiële eigen vrije keuze niet meer hebt, dan mag het ook in stedelijk, of een groot stedelijk verband of een ander verband zijn. Dan is namelijk de koers wel gelopen.
Mag ik, want de commissaris heeft een vraag gesteld aan de raad. Participatie. Zijn er voorbeelden hoe wij de bewoners betrekken bij besluitvorming, bij initiatieven die er zijn vanuit de samenleving, hoe wij daarmee omgaan? Wil daar iemand daar iets over zeggen? Ik kijk even naar de klok, het is bijna 16:30, dus het uurtje is bijna om. Maar ik wil toch ook even dat onderwerp wat de commissaris heeft aangeroerd, eens even terug horen vanuit de raad. Mevrouw Segers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het een hele belangrijke is om bewoners eerder te betrekken. En wij merken dat bijvoorbeeld bij dorpsontwikkelplannen, dat het altijd een achteraf situatie is. Dus eerst wordt het dorp volgebouwd en vervolgens gaan we aan bewoners vragen van nou, waar hebben jullie behoefte aan? Wat zou er moeten komen? Dus ik denk dat een gemeente en een gemeenschap veel sterker wordt op het moment dat we eerst naar de bewoners toe gaan en zeggen van nou, we gaan met z'n allen om de tafel zitten om vervolgens te kijken binnen de raad van waar hakken we de knopen door. Maar ja, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden voor zijn en zeker nu in digitale digitalisering zitten, je kunt heel snel heel veel vragen stellen aan de burgers. En degenen die geïnteresseerd zijn, die zullen reageren. Dus ik zie dat wel als een uitdaging voor de komende periode.
Dank u wel, mevrouw Segers. Anders nog reageren. Meneer De Lange.
Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben hier ook hele goede voorbeelden. We hebben een aantal jaren terug hebben we hier een waterproject opgestart met het Hoogheemraadschap en een heel groot deel van de agrarische sector. En daar is een bijzonder groot resultaat gehaald om participerend vanuit de sector. En ook de gemeente heeft daar een grote rol gespeeld. Waardoor we een bijzonder grote wateropgave aan hebben kunnen voldoen. Ja, dus zo zijn er nog wel een aantal zaken die afgelopen jaren op de agenda gestaan hebben om iets te bereiken. Je noemde er net nog eentje.
Ik vond de supermarkt zo'n discussie.
Oh ja, we hebben heel recent nog een ingreep gedaan in de laatste woonwijk, de Nieuwe Tuinderij. En daar werd afgeweken van het reguliere vastgestelde stedenbouwkundig plan om te kijken of een supermarkt daar een meerwaarde zou zijn. Die discussie loopt nog. Die is puur vanuit de bewoners ook voor een heel groot deel aan de orde geweest. En ja, wij hebben als raad hier bijzonder verdeeld naar gekeken hoe daarmee omgegaan wordt. Maar ook dat wordt gestroomlijnd gebracht naar het goede. En ik denk dat wij daar een paar voorbeelden van burgerparticipatie hebben gehad die ze weer gaan niet kent in zo'n kleine gemeente. Ik bedoel, de schaalgrootte telt dan wat mee. Maar met name de wateropgave en een voorbeeld als de supermarkt, die laten zien dat wij wel in staat zijn om dat op een goede manier te interpreteren.
Dus in feite zegt u, dat laatste voorbeeld van die supermarkt, dat is eigenlijk min of meer een vorm van overheidsparticipatie. Dat er een beweging uit de burgers op gang kwam en dat de overheid overweegt om dat initiatief ruimtelijk te faciliteren.
Nee. Ja, eigenlijk is het andersom. Wij zijn vanuit een vastgesteld bestemmingsplan zijn we dus aan het bouwen geraakt. En gaandeweg het realiseren van de bouw is daar uit de bevolking is er een initiatief gekomen om te kijken hoe je tot een voorziening kan komen.
Helemaal niet. Nee. Dit is vanuit de supermarktwereld en vanuit de wethouder is dit naar voren gekomen. Ja. Bewoners zijn zeer verdeeld. Ja. Met name omdat het naast een basisschool is en tegenover de speeltuinvereniging. Hoe kun je het verzinnen?
En dat klopt.
Maar en vervolgens het initiatief hebben we als raad hebben we daar ook verdeeld op gereageerd. Ja. Waardoor er meer onderzoek plaatsvindt. En het is een goed voorbeeld dat de bewoners inderdaad hun stem hebben kunnen laten horen. Ja. Maar het is niet zo dat de bewoners hebben gezegd, wij willen hier en masse, wij willen hier een supermarkt. Dat
nou,
is niet
de eerste signalen waren dus of de behoefte daar aanwezig was. En vanuit die positie, en de heer commandeur zal dat kunnen bevestigen, is gekeken wat zijn de wensen van de bewoners. En die hebben wel degelijk middels dat initiatief
hebben
de zaak in beweging gebracht.
Als goede antenne de gevoelens van de bevolking. Nee, dat is niet waar. Ik geef mevrouw Segers in deze gelijk. En u dus ook, meneer, vlak op de valreep krijgt u gewoon nog volmondig gelijk. Dit is een voorbeeld van overheidsparticipatie. Maar daar is volgens mij, en dat vindt u ook, denk ik, niets mis mee wanneer je een plan voorlegt. En wij laten ons daar ook door leiden grotendeels. Als daar uitkomt straks dat niemand dat wil, dan komt die supermarkt er ook niet. Dus in die zin zijn we denk ik erg sterk bezig.
Nou, dat is dan een mooie constatering vanuit uzelf. Ik kijk nog even, want mevrouw Helder dan nog als laatste. En dan commissaris wil ook nog met u iets aanroeren als laatste onderwerp. En dan sluiten we straks af. Mevrouw Helder van de fractie van de VVD.
Ja, dank u voorzitter. U vroeg ook naar een initiatiefvoorstel van burgers of dat hier plaatsvindt. Een enige tijd geleden hebben we hier zo'n voorstel gehad van burgers voor breedband, om dat in de hele polder aan te leggen. En op dit moment, dat loopt heel goed en het ziet er naar uit dat het allemaal gaat lukken. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee.
Ja, dat is een duidelijk voorbeeld van echt burgerinitiatief. Ja. Commissaris, u vroeg mij ook nog even 5 minuten een onderwerp aan te roeren dat ons allen aangaat en waar u zich ook sterk voor maakt.
Ja, dat stel ik altijd. Dat stel ik bij gemeentebezoeken altijd standaard aan de orde. Namelijk het thema integriteit. En dan wordt er soms wel eens wat glazig gekeken onder het motto, er is bij ons toch niks aan de hand. Nee, dat is dus ook niet de reden dat ik het thema aan de orde stel. Want wat wit is, dat weet iedereen wel. Wat zwart is, dat weet iedereen ook wel. Maar u wordt allemaal geconfronteerd met dilemma's in het grijze gebied. En u hebt ongetwijfeld een code. Dat is zeer te prijzen, maar als codes in de bureaula liggen, dan kun je ze net zo goed niet hebben, want dan is het dood papier. Dat vraagt zo af en toe om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan. En ik ben geïnteresseerd hoe u daarmee omspringt. Er zijn voor raadsleden zijn er een aantal klassiekers. Eén klassieker is artikel 15 van de gemeentewet. En dat is het hoofdstuk verboden handelingen. Dat is zo hier en daar overigens wel wat weggezakt. Dat is nog een keer goed zichtbaar geworden in de gemeente. Ik dacht dat de gemeente heet Landsmeer. Waar een vrij stevig onderzoeksrapport is verschenen en dat bleek dus niet meer echt tussen de oren te zitten. Een tweede klassieker is het model dat gemeenteraadsleden soms ook bestuurder zijn van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. En een derde klassieker is de vraag als er een burger bij een gemeenteraadslid komt met de vraag van, kun jij mij vertellen waar ik mijn vergunning aan moet vragen? Dan mag het raadslid daar in volle vrijheid op antwoorden. Maar als diezelfde burger vraagt, wil jij even met mij mee naar die medewerker toe? Dan is het verhaal dus totaal anders, want dan voelt de ambtelijke medewerker zich niet vrij meer. Dat soort vragen die komt u zo af en toe tegen. U doet er in de samenleving terecht allemaal heel veel dingen, heel veel dingen naast. Dus u loopt ongetwijfeld zo af en toe tegen dat type dilemma's aan. En dat is de reden waarom dit thema wat mij betreft standaard altijd even aan de orde komt. En misschien dat de burgemeester nog iets kan zeggen over hoe u daar mee omspringt.
Wij hebben ook in het presidium hierover gesproken dat dit iets op, in 2016 opgenomen moet worden om eens een keer dit soort sessies met elkaar als raad vorm te geven van waar loop je dan tegenaan. Het protocol moet weer eens herzien worden, want we hebben dat protocol. Maar we willen dat herzien, maar we willen daar dus ook echt een soort project van maken dat we met elkaar in gesprek gaan. De dingen die je tegenkomt, waar is het, de dilemma's, waar liggen die, hoe ga je daarmee om? En hoe zorgen we ook dat we dat weer eens even met elkaar tegen het licht houden, het protocol tegen het licht houden. Maar ook, ja, je kunt het wat u zegt op papier zetten en in de la stoppen. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop. En is een protocol dan ook wel passend bij de dingen die je tegenkomt? Of is het alleen maar een hele mooie wetgeving en een mooie titulatuur? En daarmee is het ook klaar. Daar hebben we het met elkaar over gehad. In 2016 is dat voor ons een onderwerp waar we met elkaar flink mee aan de slag gaan. Daarin vragen we ook hulp vanuit Purmerend, die ook al verschillende ervaringen heeft met ook verschillende bureaus. En we nemen dat ook heel erg serieus, omdat we zeggen het is een item wat gewoon heel erg belangrijk is. Meneer Groot, ik kijk even naar u.
Ja, dank u wel. Nou, wij hebben ook in ieder geval één keer per jaar structureel aandacht voor dat begrip integriteit in onze besloten vergadering. Willen we onze accountant opdracht geven. Die vraagt ook altijd heel uitdrukkelijk. Wilt u mij vertellen waar uw zorg zit, of er signalen zijn op dit vlak? Daar zijn wij ons terdege van bewust dat we daar heel kwetsbaar
zijn.
Dat
heeft met name betrekking op de ambtelijke organisatie van de gemeente.
Dat gaat ook over onze optreden en ook over het bestuur. Okay. Ja, dat gaat in de volle breedte. We hebben daar ook voorbeelden van dat we ook onszelf onder de loep nemen. Ja, het verschil tussen zwart en wit, dat is grijs inderdaad. Maar mij is verboden in ieder geval dat boek te gaan lezen over die 50 tinten. Dat ga ik dus niet doen.
Meneer Commandeur wil ook nog reageren. Ja. Meneer Commandeur, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel eens de indruk dat het voor een raadslid in een kleine gemeente, dat daar meer valkuilen zijn dan voor een raadslid in een grote gemeente. Wij komen elkaar, zeker in Beemster, waar je heel veel verenigingen, heel veel vrijwilligers hebt, kom je elkaar zo vaak tegen dat daar absoluut gevaren op de loer liggen. Dat ervaar ik zelf tenminste. Mensen komen op bezoek, bepleiten hun zaak en dan denk ik, ja, wanneer houdt volksvertegenwoordiging op en wanneer word je een soort advocaat van kwaaie zaken? Natuurlijk, en dan kom je in dat grijze gebied. Onderschrijft u dat of denkt u nou, in een grote gemeente is dat precies even beroerd? Of liggen die gevaren net zo groot?
Ja, op twee dingen. U noemde even, Purmerend heeft ons advies gegeven over een bureau. Dat is volgens mij heel verstandig. Dit moet ook niet door de burgemeester zelf voorgezeten worden. Het is heel verstandig om dit gewoon extern te laten doen. Dan even de vraag van grote kleine gemeenten. Bestuur kan ook te dicht op de burger staan. En dat is eigenlijk de situatie die u beschrijft. Waarbij ik niet wil zeggen dat er in een grote gemeente nooit wat kan gebeuren. Want we kennen van een aantal jaren geleden de bouwfraude in Hoorn. En er zijn ook in grotere gemeenten, Amsterdam heeft zo zijn, maar die hebben een sterk bureau nu. Die moet waken tegen dit soort misstanden. Maar u hebt gelijk. De bestuurscultuur, de ons kent ons. Wat uit het oogpunt van sociale samenleving natuurlijk heel waardevol is. Kent ook een andere kant van de medaille. Dus ik herken zeer wat u zegt. En ik heb natuurlijk, ik krijg voor dit soort bijeenkomsten krijg ik altijd een keurig dossier. En daar zitten alle raadsleden ook in. En u bent zeer transparant over de nevenfuncties en alles wat daarmee samenhoudt. Maar ik kan zo een paar kwetsbaarheden hier. Ik zal dat natuurlijk niet doen, maar ik kan heel gemakkelijk een paar kwetsbaarheden aanwijzen. En dat wil niet zeggen dat het fout is, maar wel dat daar een kwetsbare situatie aan de orde kan zijn.
Is daarmee genoeg gezegd voor vanmiddag. Zijn onderwerpen die we met elkaar aan de orde willen stellen hier ook genoeg geweest? Dan is het tijd dadelijk voor een glaasje. Even in beslotenheid is daar ook even een moment voor de pers. Dat is alleen met de commissaris. We hebben vandaag een hele een boeiende middag gehad, moet ik zeggen. We begonnen om 1 uur in Zuidoost-Beemster. En u mag weten, we zaten in een nog niet afzijnde woning. De eigenaresse hebben ontmoet, die krijgt 5 april de sleutel. En die is erg enthousiast over het huis en wij ook. Wij hebben daar mogen lunchen. En we hebben met elkaar gesproken over de bouwplannen. Wij zeggen, Beemster koestert het verleden, is trots op wat ze is. Maar zegt ook behoud door ontwikkeling. En dat hebben we daar ook ter plekke gezien. Dat hebben we ook gezien in de Keizer. En we hebben met elkaar gesproken ook over een Beemster compagnie, hoe zo'n construct in elkaar zit en waar ook daarin valkuilen zitten. Maar ook gewoon waar juist ook kansen liggen, wat je met elkaar kunt bereiken. Dat was heel waardevol, moet ik zeggen. Het gesprek ook daarover. En de wandeling die we gelukkig met het mooie weer hebben kunnen maken, zowel even in Zuidoost als in hier bij de Keizer. Het project dat er toch in woningbouw weer anders uitziet, maar al wel contouren geeft van het dorpsbouwen, maar passend bij het Beemsterse. En dat was genoeglijk volgens mij. En nu vanmiddag het gesprek hier in de Raad. U hebt uw onderwerpen kunnen neerleggen. En ik denk dat er ook een goed debat is geweest. Ook de aanwijzing van de commissaris. Hè, wees zelf alert. Zorg dat je als raad ook in positie blijft. En je positie ook pakt. Ook je college daarop aanspreekt. Zoek de samenwerking in de regio. Ook om de grote opgaven die er liggen. Onder andere zo'n vluchtelingenvraagstuk. Maar ook het woningbouwvraagstuk wat er is. Dat lost je een gemeente alleen niet op. Dat moet je met elkaar doen. En zeker ook in de dynamiek die we hebben hier in de metropoolregio Amsterdam. Waar we ook allemaal de vruchten van plukken. Maar we moeten de lusten en de lasten met elkaar verdelen. Om daar ook in elkaar te vinden en op te zoeken. En daar ook afspraken te maken. En daar ook als kleinere gemeente een partij te zijn. Dat moeten we ook ons echt ter harte nemen. En... ik denk dat we daarmee ook wel laten zien dat we als Beemster dat ook willen. We kunnen dat ook aan, denk ik. We hebben dat in het verleden wel bewezen. Ik zeg, wij komen voort uit het Amsterdamse. En wij zullen er ook altijd zijn. En ik zie ook dat de vraag ook vanuit Amsterdam weer komt, ook rond de recreatie en toerisme. Wij hadden het zelf erover, over het fietsen. Hè? En hoe komen we nu zorgen dat we de gebieden weer aan elkaar ontsluiten? En ook het Noordzeekanaal, waar we echt even kijken van hoe kunnen we nou met de fiets de Noord ook weer met ons verbinden. Dus er liggen heel veel uitdagingen. En in de praktijk, als je met elkaar op pad bent, hoe ga je daar met elkaar mee om? Dus dat is wel heel grappig als je ook onderweg weer allerlei ideeën opdoet. En ook geïnspireerd wordt en elkaar daarin vindt. Dus wat dat betreft dank ik u in ieder geval voor uw komst. En we hebben ook gezegd behoud door ontwikkeling. En daarom wil ik u iets aanbieden. Dat is 200 meter kaas. En dat is een boek dat uitgegeven is, ook de sponsoring ook van ons als gemeente, maar vanuit de kaasmakerij. En het mooie ontwerp zoals het is ontstaan, de functie die het heeft hier in onze gemeenschap, maar zeker ook het samen optrekken als gemeenten, partijen die iets willen, de Kono Kaasmakerij. En hoe we dan met elkaar dat plan toch tot ontwikkeling hebben kunnen brengen. En nu ook een trots is en een visitekaartje voor onze gemeente. En dat is heel mooi samengebracht in dit boek. Dus ik wil u dat graag overhandigen.
Zeer bedankt. Maar dat geldt, dankjewel, geldt in de eerste plaats ook voor de woorden die u gesproken hebt bij het begin van deze vergadering. En dat komt met de minister van Binnenlandse Zaken, kan ik u bijna verzekeren, wel dik in orde. En anders heeft de minister een probleem. Ik vind dit boek leuk, omdat ik het genoegen had destijds de eerste paal te slaan en ik dit een voorbeeld vind van hoe een gemeentebestuur verstandig acteert met zo'n project in een historisch cultureel kwetsbare omgeving. U hebt dat zeer verstandig aangepakt en daardoor is dit project op deze manier tot een goed einde gekomen. Ik ben hier vanmiddag, en dat geldt ook voor de beide collega's, met groot genoegen geweest. Dat gesprek met BMW was goed. Het was goed te zien. De stedenbouwkundige ontwikkelingen, de twee bouwlocaties. Die schuurtjes die zullen mij altijd op het netvlies, blijven. En ik heb het gesprek met de raad ook zeer open en ervaren en dus ook zeer op prijs gesteld. Ik wens de raad ook heel veel succes bij alle activiteiten die de komende jaren ongetwijfeld in deze gemeente op de rol staan. Zeer bedankt.
Dan nodig ik de genodigden uit om naar de kantine te gaan en met elkaar straks even het glas te heffen. Commissaris, het is een verzoek geweest vanuit de pers of u een paar vragen wilt beantwoorden. Floris, kunt u begeleiden? Hier zo.